Ik ben hij.
En ik ben hem.
Maar waarom is hij hij?
En hij hem.
In ons derde seizoen gaan we weer in gesprek met mensen uit ons regenboogalfabet.
En we willen weten wat hij hem,
zij haar,
hen hun,
maar vooral wat ons ons maakt.
Ik ben Danny.
En ik ben Barry.
En dit is Gewoon Homo, de podcast. Je hoort heel vaak dat homo's zo gezellig en gevat en grappig zijn. En in sommige gevallen zelfs zo grappig dat ze er hun werk van kunnen maken. Dus in de laatste aflevering van ons seizoen praten wij met Richard Groenendijk.
Ja, en wij zitten dit keer niet in de social hub, maar we zitten heerlijk bij Richard thuis.
Ja hoor, je komt maar naar me toe. Ik vind het wel goed.
In Rotterdam.
Ja, ik ga er een beetje met die trein op. De treinen gaan sowieso niet zo vaak, heb ik gehoord.
Nee, daarom. Het is helemaal top. En wij zijn hier lekker met de auto, dus helemaal top.
Nou, super.
Fijn dat we hier mogen zijn.
Welkom.
Waarschijnlijk de meeste luisteraars die kennen jou waarschijnlijk wel, maar voor degene die jou nog niet kennen.
Nou, ik ben Richard Groenendijk, ik ben cabaretier. Ik presenteer zo nu en dan eens iets op televisie. Maar mijn hart ligt met vol overgave in het theater. En dat gaat goed de laatste jaren.
Ja, want je hebt net ook een prijs gewonnen, gefeliciteerd.
Ja, ja, klopt.
Fantastisch.
Voor de beste voorstelling. Ja, vond ik wel. Ja, is heel leuk. Je maakt het natuurlijk niet om prijzen te winnen, maar als je hem dan krijgt, dan is dat toch wel een compliment.
Ja, zeker.
Ja. In hoeverre heeft humor voor jou met homoseksualiteit te maken?
Nou, ik was vroeger natuurlijk sowieso een heel meisjesachtig jongetje. Dus ik werd al vroeg uitgescholden voor homo en mietje en flikker en nicht en zo. Maar ik had ook, het was ook wel, als ik nu beelden terugzie, ik dacht de mensen dat ik een meisje was. Als ik met mijn ouders bij vrienden van hun was en daar waren dan weer andere vrienden van die vrienden die mij niet kenden, dan zeiden ze gewoon tegen mijn ouders dat jullie dochter, flinke meid voor de leeftijd, dat was ik. Dus dat vond je natuurlijk als kind verschrikkelijk, schaamde je helemaal kapot. Maar ik had wel al vanaf jongs af aan, ik vroeg dat pas aan mijn moeder, was ik altijd al zo vlot met reageren. En zei ze, ja, dat had je wel altijd. Dus ik heb altijd al wel gewoon met een grappige reactie...
Dat kunnen weerstaan, weet je wel.
Dus, want je komt uit Dirksland?
Ik kom uit Dirksland, Zuid-Hollandse eilanden, Goeree en Overflakkee. En daar is natuurlijk SGP de grootste partij.
Mm-hmm.
Dus dat is best wel pittig.
Ja.
En toen ik eenmaal uit de kast kwam...
Hoe oud was je toen je erachter kwam?
Ja, ik ben op mijn 18e ben ik nog een relatie begonnen met een meisje. 17, 18 jaar was ik toen, 4 jaar lang. En we hadden zelfs verlovingsplannen. En toen kreeg ik hyperventilatie, paniek, attacks. En ik dacht dat mijn hart niet goed was. Maar het was natuurlijk gewoon puur psychisch. Want jouw geest zegt op een gegeven moment tegen dat lichaam... Dit gaan we even tegenhouden, denk ik.
En toen woonde je nog in Dirksland?
Toen woonde ik inmiddels al in Rotterdam. Met mijn vriendin, die woonde in Leiden. Daar studeerde zij Frans. Dus ik was daar vaak. En uiteindelijk... Ik ging vreemd. Dus je houdt het niet tegen.
Nee.
Nee, en dat heb ik toen ook gezegd. En zij had ook zoiets van, ja, moet je luisteren, this is out of my hands. Ik bedoel, als je een andere vriendin zou hebben, dan kan ik er nog de ogen uit de melk houden, zeg maar. Maar hier kan ik niks verder aan doen natuurlijk. Dus wij zijn nog steeds goede vrienden.
Oh, wat goed.
Ja, nog steeds.
En als je met terugwerkende kracht, kijkt, wanneer kwam je erachter dat je homoseksueel bent?
Ach, ik was 10. 11.
Oh ja.
Ja, ik was
je
heel
bent eigenlijk
jong.
Altijd proberen te
heel jong dat
verbergen.
Ik al dacht als ik dan een jongen zag van oeh, weet je, zo dat. Ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik kan me daar zo niks bij voorstellen dat ik heb ook vrienden in Portugal en die ene daarvan die is zijn volgens mij nu al 70 of zo en die jaren met een vrouw en 3 kinderen, volwassen kinderen, kleinkinderen al en opeens een man tegenkomen en daar verliefd op worden. Dat vind ik lijkt me zo ingewikkeld. Ja. Dat ik zei, heb je dan nooit wat je voelt als je toch jong bent en je hebt toch seksuele gevoelens. Je weet toch of je denkt aan Jason Donovan of aan Kylie Minogue.
Ja.
Weet je wel? Dat lijkt mij toch vrij voor de hand liggend of zo. Niet dat er maar een keuze uit die twee is, maar
de jongeren luisteraars, dat zijn acteurs van Neighbors in
voor de jongeren. Luisteraars, zoek maar even op opa Groenendijk vertelt. Ik ben ook net 50 geworden. Maar dus dat vond ik dan altijd zo gek. Ik dacht, nee, ik wist het al toen ik 10, 11 jaar was. En toen dacht ik, toen ik 17 was, ik begin gewoon iets met een meisje. En dan trekt het wel bij. Dat is natuurlijk ook wel vrij naïef. En uiteindelijk hield ik het niet meer tegen en ben ik uit de kast gekomen. Het heeft wel heel lang geduurd voordat ik een serieuze relatie had. Dus het was voor mijn ouders ook vrij abstract. Ja, hij zegt dat hij homo is, maar we zien nooit iemand erbij. Ik zat natuurlijk altijd met dikke vette beste vriendin aan de kerstdis, snap je? Dus ja. dat was het. Dat was wel zo, ja.
Maar je bent zei dat het daar SGP, dat die daar de...
Hè? Ja.
Heeft dat ook een rol meegespeeld om het zo...
Nou ja, ik kom niet uit een gelovig gezin, maar het is natuurlijk wel zo dat je zo... Je voelt toch die indoctrinatie binnen zo'n dorp, hè? Dat je dan toch voelt van ja, ik kende ook niet... eentje werkte in de horeca, weet je, maar wij kenden ook geen homo's. Het was gewoon totaal abstract. Ja. Wat ik zo lastig vind aan dat uit de kast komen, is dat je eigenlijk vanaf je 11e al weet... dat je zo bent, dan ga je tegen beter weten in op je 17e een relatie beginnen met een meisje. Tegen de laatste 1,5 jaar loopt dat natuurlijk niet goed, weet je wel. Dat gaat natuurlijk mis. En dan ben je eindelijk zover dat je het durft te zeggen dat je uit de kast komt na al die jaren. Dus dan heb je het over 10 jaar. Ja. En dan moet die hele omgeving daar nog eens aan wennen.
Ja. Nou ja, en jezelf dus ook waarschijnlijk.
En zelf ook. En dan krijg je met allerlei dingen te maken. Ik weet ook nog wel dat ik teruggegaan ben naar haar ook, na 3 maanden. Terwijl toen.
Gewoon om het weer te kijken.
Ja, om toch weer te denken of het dan... Terwijl het echt, ik was al open geweest. Maar ja, wij hadden het wel heel leuk samen.
Ja. Nou ja, dat blijkt, want anders ben je niet nu nog vrienden.
Het gekke is dat eigenlijk alle relaties terug te voeren zijn op seksualiteit in het begin. Omdat, weet je, ik heb een hele goede vriend die is heteroseksueel. Daar ga je bijna nog beter mee op vakantie dan met je eigen relatie. Omdat dat inmiddels natuurlijk al, dat ken je al, dat hele systeem. Daar kun je mee praten, daar kun je mee lachen. Je hoeft elkaar maar aan te kijken, want je kent elkaar al 20 jaar. Maar je zal nooit wat kunnen hebben met elkaar. Nee. Omdat de een niet op de ander valt. En de ander trouwens ook niet vice versa. Maar snap je?
Ja.
Dat is net als met de 2 heteroseksuele jongens. Ik bedoel, mijn tourmanager die mij rijdt, heeft een hele goede vriend. Daar gaat hij eigenlijk veel liever mee op vakantie dan met zijn vriendin.
Ja. Maar
bij wijze van, weet je wel. Maar die zullen nooit iets kunnen krijgen, omdat ze seksueel niet op elkaar vallen. Nee. Dat is eigenlijk best wel jammer.
Ja,
dat
zonde,
zo'n belangrijk ding is.
Ja.
Want ik zal je wat zeggen.
Het bepaalt alles.
Ik heb hiervoor met Marloes, dat was een huisgenote. Daar woonde ik gewoon. Wij deelden gewoon een huis. Dat was het. Nou ja, wij hadden eigenlijk alles behalve seks.
Ja.
En ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat je ook zo een... Dat is ook een relatie.
Zeker, ja.
Weet je wat? Dat je in zo'n... je bent samen, je gaat op vakantie gingen. We gingen lunchen. Daar was ook wel eens een nachtje iemand dat je dan apart... Natuurlijk, je slaapt niet samen sowieso. Maar dat is wel fantastisch. Een beetje... Ik denk er wel eens aan als we ouder worden later. Vroeger had je zo'n comedy-serie die heette The Golden Girls. Mm-hmm. En er waren gewoon 4 vrouwen die woonden in een huis. Die hadden alle 4 een eigen slaapkamer. Top.
Top.
Ja. Zou ook nog kunnen, hè?
En af en toe neemt Blanche iemand mee, dan ben ik wel Blanche.
Ja, Blanche. Ja. Ja, ik had het meeste hekel aan Dorothy. Dat was de grootste moppenpot. Maar totdat Marco zei... volgens mij lek je het meest op haar, hoor. Dus.
Maar als we kijken naar de humor daarin, omdat je op een gegeven moment zegt van... Dus voordat je wegging bij die vriendin, merkte je ook aan je lijf... Lijfelijk werd het allemaal anders. Merkte je dat ook qua humor, dat alles weg werd getrokken uit je leven? Of?
Ja, het was wel zo dat als ik natuurlijk uitgescholden werd voor homo of wat dan ook, dat ik dat natuurlijk met humor pareerde. Maar dat is op een gegeven moment wel vermoeiend.
Ja.
Dat is op een gegeven moment wel dat je denkt, ja, je kan overal wel een grap van maken. Mensen die altijd overal alles maar bagatelliseren met humor, vind ik ook verdacht. Maar aan de andere kant, het helpt je ook een beetje om, weet je...
Het is toch een zelfverdedigingstechniek.
Ja, het is zelfverdediging, het helpt relativeren.
Maar is daar de humor wel begonnen voor jou?
Of wat zeg je?
Is daar de humor wel begonnen voor jou? Of?
Ja, ik denk het wel. Maar ik denk wel ook wel dat het iets is wat ik van huis uit heb meegekregen. Maar mijn opa, mijn vader, mijn moeder. We zijn allemaal altijd mensen geweest die... We hebben eigenlijk de grootste lol nog gehad na afloop van een begrafenis. Ik noem maar wat. Ja. Dus we hebben altijd wel de talent gehad om met humor en relativering het leven aan te kunnen.
Ja.
Maar op een gegeven moment was dat zoveel... Dat ik zoveel moest relativeren, dat ik natuurlijk uiteindelijk een soort burn-out, overspannen, lichamelijke klachten kreeg.
Ja.
Dus ik was vroeger in mijn dagelijks leven was ik veel meer aanwezig en stond ik midden op de tafel en ik had altijd alle aandacht en zo. Tegenwoordig heb ik dat helemaal niet meer in mijn privéleven, weet je. Ik ben veel rustiger geworden.
Ja.
En dat heeft te maken met dat je ouder wordt, dat je inmiddels natuurlijk volledig uit de kast bent en
Je hebt daar berusting.
Je hebt berusting, ik heb een man.
Je hebt niks meer te bewijzen daarin.
Ja, dat puntje homoseksualiteit is natuurlijk een heel klein onderdeel van degene die of tenminste een klein onderdeel. Het is wel essentieel, maar ik ben natuurlijk veel meer dan Richard Groenendijk de homoseksueel.
Want gebruik je het veel in je voorstellingen? Of tenminste,
nee, eigenlijk niet. Alleen.
Want wat ik ook wel mooi vond, eigenlijk is dat je het soms juist gebruikt in de zin van je vertelt er natuurlijk gewoon over en over Marco en over, maar zonder vaak ook zonder te benoemen.
Dat is zo, dat ja.
En dat vind ik wel mooi daaraan.
Ja, maar het grappige... Je hebt de laatste voorstelling gezien?
Nee, die heb ik niet gezien.
Oké, nou, er zit ook heel stuk in over Marco en over ons huwelijk. Het grappige is alleen dat als ik het over relaties heb... of over seks of over daten of over wat je mooi of knap vindt... dan is het inherent aan mij dat over mannen gaat. Alleen mensen zien het heel vaak als het uitdragen van homoseksualiteit. Kennissen van mijn ouders die hadden kaarten voor mijn voorstelling... en die hadden gezegd tegen mijn ouders van, we hebben zo'n zin. En echt slimme mensen, hè? We hebben zo'n zin in die voorstelling. Had die man gezegd, als het nou maar niet de hele tijd weer over zijn homoseksualiteit... over mannen gaat, want dat hij homoseksueel is, dat weten we nu wel. Ja. Dus toen zei mijn moeder ook nog, ja, wat is dat zo? Ga je het weer heel de tijd over mannen? Ik zeg, mam, er is toch nog nooit iemand geweest die tegen Joep van het Hek heeft gezegd... we hebben kaarten voor je voorstelling, maar niet heel de tijd weer over je vrouw... want dat je hetero bent, dat weten we nu wel.
Ja.
En ze zei, nee, dat is ook zo.
Ja.
Dat is
ja.
ook grappig. Heeft nog nooit iemand gezegd tegen Theo Maassen... draag het niet zo uit, joh, dat je heteroseksueel bent. Of als een hetero stel zit te zoenen op een bankje. Ja, ik vind het allemaal prima, maar ik hoef het niet te zien. Dan moet ik zeggen dat ik ook nooit... Ik vind ook van hetero's heel vervelend dat die onwijs gaan zitten kopkluiven op een bankje. Ja. Waar je bij is en denkt, get a room. Maar ik bedoel, daar moet je zo over nadenken. Dus het is heel simpel. Als ik het over seks heb, ja, dan is het over seks met een man.
Ja.
Ja.
Get over it.
Get over it. En het is helemaal niet zo dat ik wil uitdragen. Kijk mij toch eens toe. Want ik ben niet trots op het feit dat ik homoseksueel ben. Ik ben er ook niet trots op. Het is er gewoon.
Ja.
En ik ben er ook heel relaxed over. Weet je, in de zin van... als mensen soms, weet je, we zijn natuurlijk allemaal heel woke op het moment. En je moet ook heel erg oppassen wat je zegt. En dus ik ben ook niet zo heel snel beledigd. Alleen het feit dat ik misschien niet zo snel beledigd ben, zegt natuurlijk niks over het feit dat een ander dat wel kan zijn. Mm-hmm. Dus ik vind wel dat je een beetje moet oppassen.
Ja, en wat vind je van die hele woke?
Nou ja, ik had een tijdje geleden met Raven van Dorst erover. En die is, dat vind ik heel fijn. Want ik zei ook tegen Raven, ik zei sorry, ik zeg het zou heel goed kunnen dat ik jou soms nog Rian noem. Of zij, of ze. En toen zei ze, joh, ik ben er zelf nog niet eens aan gewend.
Ja.
En lekker relaxed. En dat ken ik allemaal niet tegen hoor, dat hysterische gedoe. Terwijl ik ook weer pas een voorbeeld in de pers zag van iemand... die daar hadden ze, dan noemen ze dan de dode naam of zo.
Mm-hmm. Hè? Dead name,
hadden
ja.
ze per ongeluk de dead name genoemd. Nou, dat was een hijsa en dikke tranen op het internet. En ik snap wel dat het je pijn doet, maar je moet ook snappen... dat we allemaal moeten wennen.
Mm-hmm.
Weet je? Ik doe mijn best en ik kan meer niet doen.
Ja, en ik denk dat daarin soms ook verschil is... dat ze bij sommige mensen dan op zoek gaan naar die dode naam bijvoorbeeld. En dat, en
ja,
dat,
doe dit wat
jij
normaal.
Precies,
ja,
wat jij joh. Nu vertelt is gewoon omdat je je vergist... omdat je Raven kent nog.
Precies, en als Raven het heel erg zou vinden... als ik per ongeluk die naam nog zou gebruiken... dan weet ik zeker dat ze zou, dat Raven zou ze, hoor je? Dat ja, ja. Raven zou zeggen, ik weet dat je niet expres doet.
Ja.
Want
iedereen kan fouten maken.
We zitten in een enorme transitie nu.
Ja.
Ik bedoel, over 40 jaar worden die fouten waarschijnlijk hopelijk ook niet meer gemaakt. Ja.
Beïnvloedt het hoe je schrijft in je voorstelling? Het woke gebeuren?
Nou ja, ik speel nu in de voorstelling een Marokkaanse rapper. Of althans, een Marokkaanse rapper. Een rapper met een Marokkaans accent. Maar die jongen die ik speel, het was heel erg lachen. Want dat vinden sommige mensen vinden dat niet kunnen. Terwijl ik mag wel een Belgisch accent doen. Snap je? Dat ligt genuanceerder. Ja. Hè, Marokkaans. Omdat Belgen niet een groep zijn die doorgaans worden lastiggevallen. Nou, fijn. Ja. Maar het grappige is, een aantal mensen zeggen, dat kan je niet maken, een Marokkaans accent. Terwijl het type is gebaseerd op een witte, blonde voetballer uit Capelle aan de IJssel, die ik op tv zag. Ja. Maar die had dat zo praat zo, man, zo echt serieus, bro. Weet je, ik denk, hè? Want ze praten namelijk allemaal zo.
Ja.
Die gasten uit die scene in die leeftijdscategorie.
Ja.
Dus het grappige is, als iemand mij aanspreekt over van... Hey, je mag wel eens wat meer woke doen en geen Marokkaan. Dan zeg ik, hoe kom jij erbij dat dit een Marokkaan is? Ja, dat hoor ik toch? Ik zeg, nee, het is geen Marokkaan. Het is een witte... En ik ben even zijn naam kwijt, maar ik moet het eigenlijk paraat hebben.
Ja.
Het is een witte
opzoeken.
Dus dat is heel... Ja, nou ja, goed, Marco weet dat. Ik zal het wel aan vragen. Dus dat is wel heel grappig, ja.
Zou jij een Marokkaanse...
homoseksueel?
Ja?
Ja, waarom niet? Nou nee, ik zou natuurlijk nooit een Marokkaanse homoseksueel kunnen spelen in een film of zo.
Nee. Maar
op
bijvoorbeeld
toneel met een type... stem of met ja. een ding. Ja, ik vind dat je in principe alles kan spelen als het maar nooit het puur en alleen om het effect is. Dus aan het eind van die scène van mij Dan gaat hij ook zeggen tegen mij, tegen Richard, ik speel mezelf en ik speel hem, van wat is hier je vooroordeel met dat wij iets tegen homo's zouden hebben? Mijn broer is net als jij. Ik ben opgetogen in, opgegroeid in Capelle aan de IJssel. Dus wat is hier het probleem? Weet je wel zo.
Ja.
Dus ik vind wel dat je altijd kritisch naar jezelf moet kijken. Je moet niet zomaar een accent na gaan doen, omdat je denkt, we gaan een accent nadoen.
Krijg je wel ook reacties van jongeren uit de regenboogcommunity, zoals wij dat dan noemen?
Ja.
Die komen kijken en
die
daar...
Die komen kijken, ja. Ik heb heel veel en heel fijn ook hele jonge jongens die zeggen van... Maar ook soms schrijnend dat ze schrijven van... weet je wel, ik voel ook dat ik zo ben. En dan krijgen ze van met een anoniem e-mailadres, weet je wel, zo op je of een anoniem ding op je DM van Instagram. Van goh, ik zie je op toneel staan en ik ben zo jaloers op je dat je daar zo vrij en open staat. Ik zeg maar ja, dat is natuurlijk ook een weg geweest.
Ja. Ja.
Hè, ik zei ook toen ik 20 was, ik val op mensen. Ja, dat je denkt, in de route. Maar goed, weet je, dus dat, ja, nee, maar ik vind wel, ja. En dat is gisteravond, ik stond in Capelle aan de IJssel, toevallig, om die plek maar weer eens te noemen. En toen waren de drie oudere homoseksuele mannen, alle drie inmiddels alleen, omdat de partner is overleden. Ja, die zijn dan helemaal diep geroerd door de voorstelling en door het lied wat erin zit en... Ja. Wat er ook een beetje over gaat. Dus ja, nee, ik heb veel gay publiek.
Het lied wat je nu noemt, ik hoop het wel.
Ik hoop het wel, heet
Die is vorig jaar genomineerd geweest voor Annie M.G.
Ja.
Schmidprijs.
Ja.
Dat vertelt eigenlijk een verhaal. Is het een autobiografisch verhaal?
Ja, het is autobiografisch verhaal. In het kort, want het is een hele lange labtekst. Heel mooi verhaal over een bakkerij die zich door de jaren heen ontwikkelt. Waar ik op een gegeven moment kom als klant om een bruidstaart te bestellen voor mij en Marco. Nou, een mooie bruiloft, maar de mooiste foto is die van mij en Marco bij die taart. Omdat het een hele stralende foto is. Dus die bakkersvrouw had gezegd, ik wil die foto op het Facebook zetten van ons. In het lied is het, ik hang hem in de winkel aan de muur. Omdat dat mooier is om te zingen, zeg maar. Wat poëtischer dan Facebook.
Mm-hmm.
En uiteindelijk kom ik de spullen van de taart terugbrengen. En ik vraag haar, joh, heb je leuke reacties op je Facebook? Want ik heb geen Facebook. En toen zei ze, nou ja, ik heb wel wat mensen gehad van de kerk. Die hebben ons ontvolgd, omdat jullie twee mannen zijn. En je bent altijd gewend je te verontschuldigen. Dus toen zei ik tegen haar van, god, ik hoop maar niet dat je ze kwijt bent als klant.
Ja.
En toen liet ze echt een witje vallen. Toen zei ze, nou, ik hoop het wel. Die mensen hoef ik niet in mijn winkel. En zo is dat, dat vond ik zo ontroerend. Omdat zij eigenlijk, terwijl zij op dat dorp woont... en zij toch uit een conservatievere streek komt... dan ik inmiddels, nu ik al 30 jaar in Rotterdam zit... was zij sterker dan ik op dat moment.
En dit is het dorp waar je vandaan
komt? Nee, dat is een paar dorpen verder.
Maar het zou kunnen staan voor het dorp waar je vandaan komt?
Ja, zou het daarvoor, als een goede bakker zouden hebben wel. en dat is dat lied geworden. En dat is elke avond weer zakdoeken erbij voor sommige mensen.
Ja.
Ziek in de zaal, het is echt heel mooi.
Nou, ik had het zelf ook inderdaad. Maar ook omdat je wat je vertelt en wat je nu net ook zegt.
Je voelt ook dat het echt is.
Je voelt dat het echt is en je voelt dat wat wij, denk ik, om het even generaliserend te zeggen, wat wij als homoseksuelen vaak doen, is onszelf inderdaad verexcuseren voor iets.
Ja.
En het feit dat zij dan meteen zegt, oh nee, dat hoop ik niet, dat ze nog langskomen.
Precies.
Dat is voor mij, ook met het maken van deze podcast, vaak weer een leermoment dat ik denk, oh ja, we hoeven ons niet altijd weg te stoppen en te denken dat het allemaal aan ons ligt, want dat is helemaal niet waar natuurlijk.
En ik zei het later nog tegen haar, Selma, want ik ken haar, die bakkersvrouw, en... Want het is natuurlijk, het lied is wel wat mooier gemaakt. Ik bedoel, zij vraagt op een gegeven moment aan mij, hoe heet de bruid? En dan zeg ik, er is geen bruid. Terwijl zij weet, zij kent mij. Natuurlijk. Ik ben sowieso een bekende kop, dus ze weet heus dat ik homoseksueel ben. Maar ik zei nog tegen haar, weet jij nog dat jij... Want het ging allemaal heel snel. Hè? Ik lever die dingen. Ze zei, nee, ik hoop het wel. Die mensen hoef ik niet, moet je nog brood? Weet je wel, helemaal zo. En toen liep ik buiten. En dacht, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Zij heeft gewoon gezegd dat ze die mensen niet meer hoeft. Ze zijn misschien wel 80 klanten nu kwijt of zo.
Ja.
En toen vertelde ik dat verhaal tegen Jan Beuving, de schrijver van het lied. Want ik kan zelf wel mijn eigen conferences, maar liedjes, daar ben ik niet zo goed in. Ja, een carnavalsnummer in het begin, daar gaan we. Maar en toen ben ik later weer naar haar toegegaan. Ik zeg, weet je wel dat jij mij daar zo mee hebt geraakt? Ze zegt, wat was dat dan ook? Ze zei, nou, dat je zei dat je die klanten niet meer wilde. Ze zegt, nee, maar dat meen ik ook. Ze zegt, ja. Ik zeg, maar er wordt een heel lied hè, voor mijn nieuwe show. Oh, meen je dat? Dus die was ook helemaal vereerd.
Ze komen kijken?
Ze komen kijken, dikke tranen, ja.
Oh.
Ze is nu gescheiden van de bakker, maar goed, dat is een andere vrouw.
Deel 2.
Is de cabaretwereld eigenlijk altijd open geweest voor jou, in de zin van ook qua homoseksualiteit? Heeft dat in de weg gestaan, of is dat...
Nou ja, nee. Kijk, weet je, de cabaretwereld is natuurlijk eigenlijk wel een heteroseksuele wereld, vind ik. Heteroseksuele mannen.
Cabaretwereld of de kleinkunst? Vraag me dan af.
Kleinkunst? Dan... Nou, kleinkunst, heb je, dat zit wel wat meer gay natuurlijk. Hè? Als je natuurlijk bij liedjesprogramma's komt, dan komt er al wel snel eventjes een elfje, twaalfje om de hoek. Dat is al gauw... Maar je hebt natuurlijk echt gewoon de Theo Maas, als Hans Theeuwen, Daniel Arendt. Het zijn allemaal hetero jongens. Ik kan niet zo snel... Ja, Paul de Leeuw, maar dat is natuurlijk niet echt een cabaretier, want die doet ze nu en dan als een... Maar echt cabaretiers, die zeg maar... Oh ja, Alex...
Marc-Marie?
Ja, maar die is gestopt.
Ja.
Dus maar dat is natuurlijk... Ja, je had inderdaad Marc-Marie en ik en Paul de Leeuw en Alex Klaassen, denk ik dan. En Johan Goossens.
Ja.
Maar zat het je in de weg in het begin? Of heb je dat gemerkt met...
Het zat me in de weg in het geheel, in het hele erge begin, omdat ik toen nog niet zo durfde te zeggen. Ja. Weet je, ik was net van die vriendin af. Sterker nog, dat in het begin naaide zij nog de glitters op mijn jasje.
Niks door.
Ik stond Dolly Dots en Liza Minnelli te playback en zei dan, oh, zij dan mooi. Heerlijke man van me.
Is toch knap,
ja, precies. Ja. Wat is het gewoon leukert. Maar het heeft me niet echt in de weg gezeten, denk ik. Maar ik moet wel zeggen dat de laatste 10 jaar... nou, ik gewoon echt gezet. En nou, ik ook voel, ja, ik moet inderdaad met Marco zijn en zo dat... is het wel veel gewoner geworden dan in het begin.
Ja.
In het begin moest ik wel even... oh, nou komt die scène of zo. Of nou moet ik gaan zeggen dat. Of ja.
En je merkt wel dus nu ook dat dat overal in Nederland ook kan. Of merk je in sommige zalen dat het moeilijker is dan in andere?
Nou, nee. Kijk, weet je wat het is? Inmiddels weet ik... omdat ik natuurlijk inmiddels wel gewoon... een soort van in het cabaret gevestigde naam ben... weten mensen echt wel waar je naartoe gaat. Maar ja. Ik zal je... Het is nog steeds... Ik heb hier toevallig... Ik pak mijn telefoon erbij voor de luisteraar. Ik was een paar weken geleden stond ik in Amersfoort in de hoe heet die flauwekul, de Flint.
Amersfoort, ja.
Ja, nee, ik zei de Flint.
Ja, ja, ja.
Grote zaal, hè. En daar was na mijn voorstelling was er een nagesprek met mij en Kirsten van Tijn. Kirsten van Tijn die stond in de kleine zaal. Zij heeft een relatie met een man en een vrouw en dat gaat allemaal goed samen, allemaal prima. Ja. Nou, en dat ging dus, het gesprek ging over, het was Nationale Coming Out Day was het.
Oh, ja.
Daar krijgt de directeur van het theater de volgende mail. Goedendag. Naar aanleiding van onderstaande mail, want ze hebben allemaal een mail gekregen, want er is een nagesprek. Daar hoef je niet naartoe, hè. Je kan de zaal uit, je kan ergens een bitterbal en een kroket gaan halen, hoef je mij helemaal nooit meer te zien. Naar aanleiding van onderstaande mail annuleer ik hierbij mijn 2 kaarten voor de voorstelling van Richard Groenendijk. Rij dat en dat. We hebben de voorstelling geboekt voor een avondje theater met eventueel een rustige theaterplank. Dat is een plank met worstje, je komt niet meer bij. Zonder allerlei nevenactiviteiten. Als dit vooraf bekend was geweest, hadden wij de voorstelling niet geboekt. We hebben helemaal niets tegen LHBTI'ers. Dat je denkt, oh fijn dat je het meldt. Maar dat er een coming-out day is. Maar informatie hierover zoeken wij op een door onszelf gekozen moment. Het bedrag van de kaarten gaan erbij schrijven op ons persoonlijke tegoed. Met vriendelijke groet. Ik zal de naam niet noemen. Dat je denkt... What the fuck?
Ja.
Je weet toch waar je heen gaat? Ja. En dan nog eens wat. Je hoeft niet
naar zo'n naam te spreken.
En wat is het? Dus dit is 2022.
Ja.
En waar ben je dan bang voor? Vraag ik me dan ook meteen af.
Waar ben je bang voor? Dat ik het toneel afspring en dan kan je tepels beginnen te zuigen? Wat is het?
Nou, en dat ze het lekker vinden waarschijnlijk.
Want en waarschijnlijk. Ja. Ik vind het heel erg. Want zo'n theater steekt zijn nek uit. Mijn technicus moet godverdorie 1,5 uur laten gaan breken. Omdat er nog een nagesprek is, weet je wel. Ik offer mijn tijd. Er zitten jongeren in de zaal die dit heel interessant vinden. En misschien wel met hetzelfde probleem lopen. En dan gaat een volwassen man mailen dat ze hun geld terug willen. Omdat er een nagesprek is over Nationale Coming Out Day. Ja. Waar die helemaal niet bij hoeft te zijn. Want ik zeg er niets over op toneel. Het is gewoon applaus. Ik buig. Het doek gaat dicht. Zaal wordt leeggemaakt. En de mensen die terug willen komen, komen na 1,5 uur terug. Ik kan niet. Ik heb ook tegen die directeur gezegd, je moet het geld niet teruggeven.
Nee.
Want dan kan ik ook wel zeggen, ik wil mijn geld terug voor Pline en Bianca. Want op diezelfde avond staat er in de zaal daarnaast een PVV-congres. Ik noem maar wat.
Ja, het heeft niks met elkaar te maken.
Nee, dat heeft niets met elkaar te maken.
Nee.
Gebruik je nu wel je geëngageerdheid in je voorstellingen?
Ja... Nou ja, kijk, ik probeer wel mensen een beetje na te laten denken. Maar ik probeer ook homoseksuelen na te laten denken. Er zit een scène in de voorstelling over Paul de Leeuw, waar ik een meningsverschil mee had, behoorlijk. En wij zijn goede vrienden, hè, dus als je van elkaar houdt, komt altijd goed. Maar hij zat op een gegeven moment, en we hebben ons er allemaal schuldig aan gemaakt. Dat weet ik zeker, jullie ook, ik ook vroeger. Zij interviewde iemand met Astrid Joosten, een jongen bij Op 1. Interview wordt afgerond. Astrid Joosten zegt, Tot slot tegen de jongen, wat zijn jouw toekomstplannen? En voordat de jongen kan antwoorden, zegt Paul op televisie... jij weet het nog niet, maar wij gaan straks met elkaar naar bed. Hahaha. En die hele tafel lacht. Dus toen had ik een gesprek met hem later. Ik zeg, ik vind het eigenlijk niet kunnen dat je dat doet. Ik zeg, want de heteroseksuele man, daar zijn we nu over eens... die heeft jarenlang grensoverschrijdend gedrag vertoond richting vrouwen. Dan moeten homoseksuelen dat niet aan andere mannen doen. Ik zeg, en stel je voor dat Matthijs van Nieuwkerk een interview zou afronden met een vrouw aan tafel. En hij zou tegen die vrouw zeggen, jij weet het nog niet, maar wij gaan straks met elkaar naar bed. Ik zeg, wat denk je dat er dan gebeurt? Dat het land op zijn kop en is je binnen de week. Maar wij homo's, ten eerste zegt het veel over hoe de groegemeente denkt over homoseksuelen. Maar we gaan gewoon lekker meelachen, want laat ze maar die beetje die paradijsvogeltjes met zijn seksgrapjes. En ten tweede, ja, het is natuurlijk eigenlijk, als je er goed over nadenkt, als je het omdraait en je zou een heteroseksuele man, kan dat niet. Wij zijn natuurlijk ook heel vaak, bijvoorbeeld mijn technicus, die had een soort meningsverschil met iets van een producent, wat die zo nicht als een paard is. En die hadden dus tegen hem gezegd, jij moet eens goed gepijpt worden door de rozen. Terwijl mijn technicus is hetero. En dat is heel erg als je dat zegt. Ja. Moet je toch voorstellen dat jij als het hetero man tegen een vrouw zegt... als ze iets doet, je moet eens even goed gebeft worden. Nou ja, dat is, nee. Dat is toch... Dus, want wij zijn best soms wel, zijn homo's daar soms best wel pittig in.
Ja, ja, maar homo's zijn ook onbekend dat ze best wel vals kunnen zijn.
Zeker. Vals en heel makkelijk zeggen. Kom jij maar even hier in de kleedkamer.
Nou, toevallig, ik was laatst uit eten met een goede vriendin van mij... die we ook hiervoor hebben geïnterviewd. En die had de aflevering geluisterd met... we praten op een gegeven moment met een hetero. En die zei, Bar, jij doet op een gegeven moment ook iets. Ik zeg, oh, wat doe ik dan? We hebben het op een gegeven moment, geloof ik, over seks met een vrouw. En dan zeg ik iets van... gadverdamme, we moeten niet aan denken om met een vrouw. En zij zegt, stel je voor dat iemand anders dat zegt... en je bent niet homo. En dan kan dat best wel heftig zijn. Maar jij doet het ook als grapje.
Ja,
je hebt wel gelijk. Ja, ja. Dat wij dat dus... En maar dat is weer die humor waar we dan erachter gaan zitten.
Ja, het is de humor. En het is natuurlijk heel vaak heel flirterig. Maar ik kan me ook voorstellen dat...
Waar ik niet goed mee praat natuurlijk.
Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige jongens intimiderend is. Ik bedoel, ik zal geen namen noemen, maar ik had een andere technicus weer. Die moest naar een tv-programma. Ik zeg tegen hem, ik zeg heel veel succes. Jij hebt een knap jong ventje. En ik zeg met die presentator, nou ja, niet dat ze aan hem zitten of zo, maar de hele dag door. Weet je, wat kust het voor jou en wat moet... Weet dat je denkt, niet doen. Maar ja, als ik dat doe, dan word ik weer heel tuttig, vinden mensen dan soms, hoor. Dan vinden ze dat ik... Ik heb het wel eens in een interview gezegd, stond er ook... Richard Groenijk laakt flirtende homo's. Terwijl, ik vind niks mis met flirten, maar ik vind er wel een verschil tussen flirten... of gewoon meteen zomaar tegen iemand zeggen, je moet eens goed gepijpt worden.
Ja.
Dat is best pittig.
Daar zit best een verschil in, ja.
Dus je kan eigenlijk niet altijd alles meer zeggen.
Nou, niet altijd alles meer zeggen. Het zou ook wel netjes zijn als je er eens over nadenkt wat je zegt.
Je zou het eigenlijk niet meer moeten willen.
Alles. Je zou het eigenlijk niet meer moeten winnen. Nee, eigenlijk is dat zo klaar. Ja.
Had jij zelf voorbeelden vroeger waar je naar keek?
Homo's?
Homo of cabaret of de combinatie van?
Nou, ik was een enorme fan van Brigitte Kaandorp. Oh, ja. En zoals ik een goede homo betaamd ook begin jaren 90. Karin Bloemen, weet je, had ik van die fantastische shows met Stanley Burks. Ik heb van Karin ook... Ik zat alleen maar in die zaal als 20-jarige in Haarlem. Was weer nog zo goed de eerste try-out. Die heeft ook 4,5 uur geduurd. Ik was kapot, maar ik heb gewoon 3 nachten niet geslapen. Omdat ik dacht, ja, maar ik wil daar. Ja. Daar wil ik zijn, weet je wel. Dus, dus dat ze zeggen, ik had gek genoeg, want ze zeggen heel vaak vrouwen zijn niet grappig. Maar ik ben juist, ik vind heel vaak
vrouwen
heel grappig. Ook, ja. Maar misschien is dat omdat we homo zijn.
Ja, wat is dat dan met Karin en met Brigitte? Want er zijn ook veel homo's die daar... Ja,
de humor snappen wij, denk ik. Is er een verschil tussen homo-humor en hetero-humor?
Ik denk dat homo's van snelle one-liners zijn ook. Dat is natuurlijk wat valser soms.
Misschien ook omdat ze meer van zich hebben moeten afbijten of zo.
Ja, je bent de survivors. En ik denk dat ons ook wel een beetje doet... dat je met zo'n Brigitte en Karin... Karin is natuurlijk ook een survivor met haar hele levensverhaal. Ja. Brigitte is natuurlijk altijd de eeuwige underdog. Ja. Weet je wel? En, want zoals zij op toneel is, is ze gewoon in het dagelijks leven ook. Weet je, inmiddels, ik ben bevriend met haar. En dat is weinig verschil. Dus ik denk dat het wel herkent. En daarnaast natuurlijk ook een soort show-element. Gek genoeg heeft Brigitte dat natuurlijk ook. Want die kwam ook in het begin met een boa en een toestand. Die was de anti-diva dan. Ja. Dus het is, ik denk dat het gewoon heel veel herkenbaar is. Ik denk dat wij gewoon ons wat minder kunnen meten met een... dan noemen ze iemand Joep van het Hek of zo.
Ja.
Ja.
En hij met ons niet, denk ik.
Dat
is
zeker.
Nee, terwijl hij bijvoorbeeld naar mijn voorstelling is geweest... en dan ziet hij ook echt wel daar de kwaliteit van. Hoor. Was hij heel lovend over, heel, moet ik wel zeggen... super collegiaal en gunnend, zeg maar.
Ja.
Maar ik denk dat wij toch een soort... we hebben allemaal een soort voorliefde voor de Bette Midler's en de Liza Minnelli's en dat soort dingen.
Ja, ik denk dat homo's ook veel duidelijker kunnen herkennen waar het pijnpunt zit en daar een grap op maken zonder dat het te ver gaat.
Ja, zijn ook sneller bij hun gevoel.
Ja.
Ja, klopt. Dat denk ik ook wel. Maar ja, ook niet iedere homo, hè?
Nee, dat klopt niet. Maar ook niet iedereen heeft humor.
Dat wij allemaal, jullie in een musical circuit, ik in het theater, we doen allemaal wel eens wat met televisie. Het is, wij zitten natuurlijk in een wereld waar het gewoon totaal... je zal maar ergens in een Zeeuws christelijk dorpje grootgebracht worden. En,
weet en je, daar blijven.
Nog nooit in een theater zijn geweest en daar blijven. Nou, veel succes.
Ja. Wat zou je... Ja.
Ja.
Ja,
ja.
Je maakt hem heel mooi rond.
Ja, je maakt hem heel mooi rond voor ons. Ja, ja want wij hebben, altijd een, wij hebben altijd een laatste vraag aan onze gast. Dat is een vaste vraag. En in dit geval kunnen we hem heel mooi stellen. Wat zou je tegen je jongere ik willen zeggen?
Tegen mijn jongere ik zou ik toch willen zeggen, dus ook tegen de jongere ik's die nu luisteren, dat het voelt misschien nu niet zo. En je denkt, dit is een grote grijze massa die er voor me ligt. Maar het komt gewoon echt goed. Het komt goed. Ja. Maar je moet je hart volgen. En je hebt maar één leven. En je bent aan niemand iets verplicht. Niet aan een God waar ook allemaal van bewezen nog maar moet worden dat die er is. Niet aan je ouders die een bepaald verwachtingspatroon van je hebben. En het is heel simpel. Van wie jij houdt, dat is mijn zaak niet. En van wie ik hou, dat is jouw zaak niet. En als iedereen zich daaraan zou houden, waren het de problemen qua dit in ieder geval de wereld uit.
Ja.
Als je dan nu terugkijkt naar het moment waarop je uit de kast bent gekomen, had je dat dan eerder misschien willen doen?
Ik kan nu wel eens jaloers zijn op jongens van een jaar of 13, 14, die zo heel jong al gewoon aan tafel zeggen, toevallig met vrienden van mij die dan een zoon hebben van 14. En een ontzettende hetero zoon van 17, die dan met de motocross en toestanden en alles. En die heeft aan tafel gezegd, ik denk dat ik op jongens val. En toen zei die moeder, oh nou god, hartstikke prima, lieverd, als je maar helemaal happy bent, moet jij nog een broodje? En die jongen die aan de cross zit ook, hey, topgozer, ik hou van je, dat maakt allemaal niet uit. En zo. Helemaal dat. Ja. Als ik het erover heb, krijg ik een kippenvel van. Want het is namelijk, zo heb ik het niet meegemaakt. Kijk, mijn ouders staan hartstikke achter mij. Die hebben ook altijd gezegd van, we zullen je nooit laten vallen. Maar het was niets dat je denkt, dat bedoel, de gay pride komt niet door de kerkgracht in Dirksland. Dat zijn ze niet gewend. Dus, en ik ben enig kind. Zou je helemaal niet zeggen, helemaal niet verwend of zo. Maar nee, dus ik kan wel eens
een bepaalde druk. Ja.
Ik kan wel eens jaloers zijn op gezinnen die tegen hun kinderen zeggen, trouwens jongens, jullie zijn nu een jaartje of 9 à 10. Je kan later met een man terugkomen. Je kan met een vrouw komen. Het kan zijn dat je piemel eraf wil. Jongens, allemaal prima, maar meld het even van tevoren, want dan regelen we een oppas. Weet je wel zo.
Ja.
Dat kan ik wel eens jaloers op zijn. Ja. Ik vind de tijd, maar aan de andere kant vind ik de tijd van nu ook heel erg heftig voor de jeugd. Ik vind, ze worden gek gemaakt door social media. Als ik nu al zie hoeveel jonge mensen, ook jongens, zichzelf totaal laten verbouwen om maar te lijken op een bepaald beeld.
Ja.
Dus ja, ik zou toch
een beeld wat gecreëerd wordt met filters. Dus,
ja. Dus dat zou ik wel willen zeggen. Het komt gewoon echt goed. En blijft, het klinkt allemaal heel Oprah Winfrey. Blijf trouw aan jezelf.
Ja.
Blijf gewoon trouw aan jezelf. En wat ik ook wel, wat ik ook wel denk, is dat ik heb te lang, te vaak toch gewoon via, de Grindr is dan nog niet, relatief nog niet zo lang, maar toch ook vaak via internet met mensen afgesproken en zo. En dat is allemaal spannend en dat is allemaal leuk. Maar ik geloof ook wel dat dat uiteindelijk voor je relatie, als je mocht je later een relatie krijgen, een beetje sustainable, dat dat ook schade oplevert.
Ja.
Want als jij zo vaak, ik let nu lekker wel de hoer van de Rotterdam Centrum, want dat is helemaal niet waar. Maar als je de keren dat je iemand had dat altijd anoniem en snel was en zo, en met een kinder zit je achterin, dat is natuurlijk allemaal super spannend. Ik bedoel, een kind zit je achterin dat er een getrouwde vader lag. Niet dat er nog een kind... voordat we nu weer op weet ik wat
gezegd komen staan.
Nee, dus ik vind wel... Het is ontzettend opa verteld, maar wees ook een beetje secuur, hoe lekker en leuk het ook is met je seksualiteit, denk ik.
Ja.
Want uiteindelijk ga je dat niet meer kunnen scheiden. Nee. Of ga je het niet meer samen kunnen voegen? Dan ga je liefde en seks als een los iets zien.
Ja. En dan moet je dan weer daarvoor in therapie.
En dan moet je daar weer voor in therapie.
Ja, dat kost klaar.
Ja, en ik las pas dat bij 10 jaar intensieve therapie we hopen op een gedragsverandering van 12%.
Oh, super.
Zo snel, snel gaat het allemaal niet. Voorkomen is beter dan genezen. Maar nogmaals, opa vertelt en doe allemaal lekker wat je zelf wilt.
Dankjewel. Heel erg bedankt.
Geen dank.
Dankjewel. Ja, Bar, we zijn bij onze laatste aflevering van het seizoen gekomen. Ja. En ik wil eigenlijk aan jou vragen, wat heeft deze podcast in de afgelopen 2,5 jaar voor jou veranderd? Of waar heb je van geleerd?
Oh, wat een goede vraag. Ik denk dat deze podcast vooral ervoor heeft gezorgd dat ik opener ben geworden. Activistischer ben geworden op een, wat ik het idee heb, op een goede manier. En dat ik altijd nu leer dat er nog zoveel te leren valt. En dat je altijd open moet stellen voor wat andere mensen zeggen, voordat je al vanuit je natuur misschien bij sommige dingen denkt, oh, dit ken ik niet, dus dit vind ik raar. Juist denken, dit ken ik niet, dus vertel me er meer over. Ja. En jij?
Nou, toen we hier aan begonnen, vond ik het moeilijk om het woord homo te zeggen of het om het te typen.
Oh ja, dat ken ik ook, ja.
Dat je gewoon, nee, ja, nee,
ja, nee, praat mee. Ja.
Okay. Nou ja, en dat vond dat toen waren we 36 was ik toen. Dan is dat heel gek als je al zo ver bent en dat je dat het je nog steeds doet als je zelf zegt, ik ben homo.
Ja.
En ik merk nu, wat jij zei dat net, Richard, van ik ben niet trots om homo te zijn. Of ik ben ook niet trots omdat ik homo ben. Maar ik merk dat ik door al die gesprekken aan te gaan en me te educaten over wat er nog meer is dan ik alleen, dat ik juist trots ben om homo te zijn. En dat ik juist trots op de community ben.
Ja, ik ben ook trots, want dit is mijn man.
Ja.
Ben ik ook inmiddels hartstikke trots.
Maar ook op mezelf. Dat ik denk, we hebben met z'n allen wel wat moeten doorstaan om uiteindelijk te zijn wie we zijn. En daar mag je best trots op zijn.
Ik ben trots op inderdaad hetgeen wat er inmiddels al is bereikt.
Ja.
Door alle de mensen die zeg maar niet het normale, wat de mensen normaal vinden. Maar ik ben niet zozeer, of wat ben ik trots op het feit dat ik het ben.
Nee,
ik ben trots op het feit dat ik het kan zijn.
Ja, maar je mag ook juist trots zijn op het feit dat je dat zelf ook allemaal voor elkaar hebt gekregen. En dat je nu bent waar je nu bent.
Ja.
Want dat heb je allemaal maar zelf moeten uitvinden.
Ja, dat heb je zelf moeten uitvinden.
Zeker, ja.
En ik heb ooit wel eens gezegd dat als ik had mogen kiezen, was ik het misschien wel liever niet geweest. Nu is het natuurlijk allemaal prima en het is een beetje part of my life. Maar als je toch terugdenkt aan eerst die 10 jaar opgesloten in jezelf en dat hele pittige van, oh mijn god, ik moet die kast uit, ik hou het niet meer vol, ik word overspannen. En dan die kast uit, en dan nog die mensen die daarna een paar jaar moeten wennen, weet je wat. Dat je denkt, god, dat is 15 jaar van mijn leven. Dat ik in een soort schaamte en een soort dubbel leven en een soort, had ik eigenlijk in principe liever overgeslagen, want de wereld is nog steeds gemoduleerd rondom de witte hetero man. Die hebben het allermakkelijkst, laten we eerlijk zijn.
Ja.
Aan de andere kant, want ik zeg dat wel eens vaker, zei pas iemand tegen me, maar het heeft je ook gemaakt tot wie je nu bent.
Ja.
En die 15 ontzettende moeilijke jaren die je ook als kind hebt ervaren, toen je 10, 11, 12 was, toen het al begon, die hebben er ook voor gezorgd dat je nu zo succesvol bent in theater.
Ja.
Dat je de man hebt gevonden die je nu hebt, die heel goed bij me past. Weet je wat, toen dacht ik, ja, dat is ook zo.
Ja.
Het is eigenlijk geen verloren tijd. Het is een zware tijd, maar niet verloren.
Nee.
Dus het is ook jammer. En het is ook zo, er is niet een parallel leven wat anders had gelopen als ik andere keuzes had gemaakt. Dit is mijn leven.
Ja.
Dus je kan wel denken, had ik maar dat schiet natuurlijk helemaal niet op.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
En je weet ook niet waar het heen gaat.
Je weet niet waar het heen gaat.
Zeker niet.
Maar ik vond het een mooie serie. Ik vond de laatste aflevering het leukst.
Zeker. Dan ook nog een filmtip.
Ja, de laatste.
Ja, de laatste filmtip van dit seizoen is Another Gay Movie, heet het. Andy is een typische Amerikaanse 17 jaar oude maagd die homoseksueel is. Zoals velen wil hij zo snel mogelijk van die maagdelijkheid af. In al zijn geilheid begint hij met verschillende groentes te oefenen. Nou, maar Andy, dit kiezen we dus altijd uit beide afleveringen. Ik weet
gewoon
niet hoe dit allemaal bij jou terecht komt.
Ik ga gelijk zitten.
Maar Andy beleeft het niet alleen, maar met zijn 3 vrienden die ook nog maagd zijn, beleven ze de meest hilarische avonturen. Deze humoristische gay klassieker beleeft dit jaar haar 15e jubileum en is echt de gay versie van American Pie. En kan je nu zien op Out TV Channel bij Prime Video. Ja.
Ja. We hebben nog een kijktip, namelijk Richard. Jij staat nog in de theaters. Tot wanneer?
Nou, tot 2058 volgens mij. Nee, ik speel nog tot en met juni met de voorstelling Voor Iedereen Beter. En dan is het even zomerstop. En dan speel ik er nog 40.
En mensen kunnen het
dus tot en met
spelen...
december 2023.
Dat is nog een heel jaar eigenlijk.
Eigenlijk nog een heel jaar vanaf ja. nu.
En mensen kunnen naar je website.
Ze kunnen naar mijn website. Website voor mij.
Website.
Naar richardgroenendijk.nl. En als jullie willen komen kijken, koop alleen kaarten via het doorklikken van mijn website of via de sites van het theater zelf. Want allerlei bedrijven als Top Ticket Shop en weet ik wat, die lichten je op. Dat wil je niet weten. Je gaat voor 3 keer de prijs zitten. En ik schaam mezelf ervoor kapot voor. En het geld gaat naar iedereen behalve naar mij. Ja. Dus ik zou het... en ook
gewoon
niet
via
de theaters. Dus gewoon via de theaters zelf of via mijn website.
Ja. Helemaal goed.
Top.
Dank je wel.
Bedankt dat we te gast moesten zijn, mochten zijn in je huis. We willen ook heel graag PwC bedanken, de Social Hub en OutTV, voor het tot stand komen van dit seizoen.
Ja, en wij zijn ook in te huren om bij je bedrijf te praten over inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer. Mocht je interesse hebben, neem dan vooral contact met ons op.
Ja.
En dan zou ik gewoon weer zeggen,
tot de volgende.
Tot de volgende.
Je hebt geluisterd naar Gewoon Homo, de podcast. Laat vooral weten wat je ervan vond via Instagram @gewoonhomodepodcast. Of stuur een mailtje naar gewoonhomodepodcast@gmail.com. En vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door PwC en is opgenomen bij mij in de keuken. De muziek is van Rutger de Becker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.